Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Wereldspelers wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Caeli. Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Wereldspelers. Robin Vink.
Welkom bij het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. In Wereldspelers hoor je hoe je succesvol kan ondernemen in een onrustige wereld en op welke valkuilen je moet letten. Leuk dat je weer luistert. Ik sta hier natuurlijk niet alleen. Vandaag is mijn co-host Gerald Baal van Transfer LC. Dag Gerald, fijn dat je er weer bent. En jou kennende, ben jij laatst nog wel de grens over geweest en heb je nog wat buitenland nog wel meegepikt?
Ik heb best een druk paar weken achter de rug. Ik ben in Spanje, Duitsland en in België geweest.
Oh, doe maar.
Laatst was voor ter voorbereiding een handelsmissie eind mei met die minister op duurzaamheidsgebied. Er zijn nog plekken beschikbaar trouwens, schrijf je snel in. Volgende week is de deadline. Maar nog leuker, Barcelona, stad waar ik gestudeerd heb. Heb je een hele grote beurs, de Alimentaria, levensmiddelenbeurs. Er staat een belangrijke klant van ons met een stand. En samen met mijn collega's uit Spanje heb ik een paar dagen meegedraaid op de stand. En en passant ook nog een paar potjes padel gespeeld. Of gepadeld, zoals we in Nederland zeggen.
Oh ja. Ja, we hebben ooit een hele leuke aflevering gehad van dit programma. Met een ondernemer die, als ik me goed herinner, vanuit heel veel contact had met Spanje om dat vanuit Spanje naar Nederland te brengen, dat padel. Ja, dat is natuurlijk heel groot geworden.
Gouden markt.
Maar Spanje is de bakermat van de padel, hè?
Ja, zeker. Het is oorspronkelijk in Mexico ontstaan. Hè, maar Spanje heeft het echt groot gemaakt, zeg maar. En nog steeds van alle topspelers. Ik denk dat 60-70% uit Spanje komt. Hè, dus heerlijk om daar baantje aan het strand te ja, een paar balletjes te slaan. Ja,
nu snap ik waarom jij er zo afgetraind uitziet.
Dat zal het zijn, inderdaad.
Goed, we beginnen met het belangrijkste nieuws op het gebied van internationaal ondernemen. Dan gaan we naar het Nederlandse chocolademerk Tony Chocolonely. Dat krijgt een duwtje in de rug van voormalig Starbucks-topman Howard Schultz. Hij heeft een belang van 2% in Tony Chocolonely genomen. Daar praten we over met Anton Wegers, bedrijvendokter, partner bij Temis Company. Dag Anton.
Goedemiddag.
Ja, wat betekent dit nou voor Tony Chocolonely?
Nou ja, wat het betekent, ze proberen echt een global brand na te streven. Want ze moeten van deugen naar geld verdienen. Ze hebben een enorme omzetstijging van 23% gerealiseerd afgelopen jaar. Alleen ze maken nog steeds 2,7 miljoen verlies. En ik denk met deze investering van Schultz, die het ook bekend maakt. En ook de onderneming heeft dat bekend gemaakt. Er was een aandeel van ongeveer 21% wat anoniem was. Nou, dit is uit anonimiteit gehaald. Dat betekent dat je hier iets mee wil. En die Schultz komt natuurlijk bij Starbucks vandaan. En dat zal ongetwijfeld gaan betekenen dat hij zich met de internationale branding gaat bezighouden. Of misschien wel de management gaat versterken. Of misschien wel extra kapitaal aan boord gaat brengen.
Ja, hoewel een belang van 2% vind ik niet gelijk heel groot klinken. Of onderschat ik het dan?
Dat is niet zoveel. Maar een belang van 2% geeft ook bepaalde rechten. En dat betekent dat als je zeg maar het bedrijf zou willen verkopen, dan moet je het eerst aanbieden aan de bestaande aandeelhouders. Dus het geeft ook een bepaald recht op het moment dat er iets gaat gebeuren. En daarnaast heb je natuurlijk als met 2% belang kun je ook zeg maar een AVA bij elkaar roepen op het moment dat jij vindt dat dat nodig is. Dus het geeft ook wel een zekere macht. Maar ik denk dat dit met name is gebeurd om de onderneming een global brand te laten worden. En dat is ook de verklaring van Tony Chocolonely zelf. Douglas LeMond heeft dat verteld. En dat lijkt me ook een goede overweging.
Ja, je zei net al, ik weet niet meer even precies hoe je het zei, maar ze gaan van dat ideële doel moeten ze nu ook echt geld gaan verdienen. Hè? Ze zijn ooit opgestart, begonnen om slaafvrije chocola te produceren. Ik zou me af te vragen, kan dat wel als je zo groot aan het worden bent dat je misschien wel richting een multinational gaat?
Ja, dat is echt een spanningsveld, want er is meer aan de hand op de global markt van cacao. Er is een enorme prijsstijging gaan. Die prijs is ongeveer verdrievoudigd de afgelopen maanden vanwege misoogsten. En dat betekent dat er ook een enorme prijsdruk ontstaat om te zorgen dat je zeg maar betaalbaar blijft in de supermarkt. En zitten veelal in de supermarkten ook, Tony Chocolonely. Ja, en dat betekent dat ook zeg maar ondanks je ideële verhaal dat je zeg maar prijsproblemen zult kunnen gaan krijgen. En bovendien zo snel en zo groot gaat worden dat er spanning komt op je ideële doel. En dat moet je heel goed kunnen en blijven uitleggen. Dus het lijkt me wel de uitdaging van het merk.
Ja, dat wordt een balanceeract waarschijnlijk. Hoe komt zo'n investering door zo'n oud Starbucks-topman tot stand? Want dat gebeurt niet toevallig dat hij ineens denkt, goh, ik ga eens in Tony Chocolonely stappen. Ik vermoed dat Tony Chocolonely daarvoor heeft gelobbyd. In ieder geval geprobeerd heeft om hem binnen te halen.
Ja, ik denk ook dat hij is gevraagd om zeg maar, dit te doen. Want het wordt ook zeg maar, breed uitgemeten in de Amerikaanse pers. Dus hier heb je een bedoeling mee. Want wat ik al zei, er is een bepaalde pool van onbekende aandeelhouders. Nou, deze hebben ze echt uitgelicht om ook te laten zien dat ze hier iets mee willen om het brand uit te bouwen. En ik vind dat wel een verstandige zet. Stel je voor dat je via deze manier bij alle Starbucks kunt komen te liggen in wereldwijd. Nou, dan maak je natuurlijk een enorme stap. En bovendien kun je ook je marges blijven vragen, omdat zeg maar de pricing van Starbucks is niet erg laag. Dus ik vind het op zich wel een logische stap om te zorgen dat je via deze meneer aan boord komt bij zo'n grote onderneming. Hij is inmiddels wel vertrokken natuurlijk, maar hij heeft wel zijn netwerk. Dus ik vind het op zich een logische stap. En uiteraard is hij hiervoor gevraagd. En is er ongetwijfeld een aantrekkelijke prijs betaald voor zijn aandelen.
Ja, ja. Goed, we gaan zien hoe Tony Chocolonely verder gaat als toch wel echte Nederlandse wereldspeler. Anton Wiggers, dankjewel.
Wereldspelers.
In Wereldspelers lichten we elke maand een sector uit die de grens overgaat. Een sector waar Nederland goed in is. En we zijn aangekomen in april. Een nieuwe maand, een nieuwe sector. En deze maand hebben we het over de creatieve industrie. Dan gaat het dus over muziek, televisie, films, boeken, kunst, cultuur. Dat is een beetje de hoek waar we deze maand in zitten. En we beginnen deze reeks niet met één, maar met twee gasten. Ian en Manita Schaapman, broer en zus hier in de studio. Goedemiddag van het prentenboek Het Muizenhuis. Welkom.
Hi.
Dankjewel.
Het is al lang niet meer alleen maar een prentenboek. Het ligt hier trouwens naast me. Het ziet er prachtig uit. Sam en Julia, twee muisjes die avonturen beleven in een soort poppenhuis. Het is een internationaal opererend familiebedrijf geworden ondertussen, met allerlei afgeleide producten, zoals knuffels, rammelaars, bouwpakketten, puzzels, kaarten. Nou, dan vergeet ik vast nog wel iets. In 2011 verscheen het eerste boek van Het Muizenhuis. Is gemaakt door jullie moeder Carina. Zij heeft het huis gebouwd, letterlijk, hè, als een soort poppenhuis met muizenfiguurtjes erin van stof en draad en dat soort dingen. Heeft ze gefotografeerd en zo ontstond dat prentenboek voor kinderen. Nou moet ik zeggen, een boek maken klinkt nog vrij eenvoudig. Ik weet dat het niet helemaal is, maar dat klinkt nog vrij eenvoudig. Maar wanneer werd het nou echt een bedrijf?
Nou, onze moeder die begon in 2008 met het bouwen van het Muizenhuis. Daar heeft ze ongeveer 3 jaar over gedaan. Toen heeft ze in 2012 het eerste boek uitgegeven in samenwerking met een uitgeverij. En dat werd eigenlijk al heel snel heel succesvol. Dus dat is op een beurs gepresenteerd in Bologna. En het is al snel in 27 talen vertaald. Aan de hand van het succes kwam er eigenlijk heel veel werk op haar af. Waardoor ze op een gegeven moment bijna niet meer bezig kon zijn met het werkelijke creëren van het Muizenhuis. Dus zij was alleen nog maar bezig met contracten, met zakelijke dingen. Waar ze eigenlijk helemaal niet mee bezig wilde zijn. Dus toen zijn ik en mijn broer er langzaam bijgekomen om haar een beetje te helpen met de zakelijke kant. Toen zagen wij al snel van, nou, dit heeft wel echt potentie. Dit wordt zo goed ontvangen door de markt. Er kwam zoveel fanmail binnen. Dus ja, toen zijn wij in 2015 ongeveer hebben besloten een familiebedrijf op te richten.
Ja, want niet jullie, maar ook je andere broer en je zus.
Ja.
Met z'n vieren, vijf eigenlijk, met je moeder vormen jullie nu dat hele bedrijf. En jullie zagen dus Ian echt die... jullie dachten dat er zit meer in dan alleen dat boek.
Nou, we kregen fanmail van kinderen echt over heel de wereld die op basis van de boeken hun eigen muizenhuis gingen bouwen. Nou, dat inspireerde ons ook weer van, ja, als dit al gewoon intrinsiek gebeurt door het lezen van de boeken, dan ligt daar echt de mogelijkheid om een merk te bouwen waar knutselen centraal staat, waar de boeken centraal staan. En toen op het moment dat we ook de mogelijkheid kregen om met een tv-productiebedrijf te spreken voor een animatieserie, nou, toen was voor ons wel de keuze gemaakt van, hier gaan we ons vol op storten. En toen zijn we eigenlijk met de hele familie al ingegaan. Alles wat we hadden, het bedrijf ingestopt. De eerste jaren hebben we nog 's nachts en in de weekenden gewerkt om het bedrijf te bekostigen. En zo nu 7 jaar later verkopen we onze producten in heel Europa en Amerika.
Ja, 27 talen hoorde ik jullie net al zeggen. Hoe heb je die eerste stap naar een ander land gemaakt? Want ja, die boeken waren wel al vertaald, hè?
Ja, dus dat deden we met een uitgeverij. En nu zelf actief worden in verschillende landen. Dat is eerst met onze webwinkel gebeurd. Dus we hebben eerst zijn we internationaal door heel Europa zijn we online onze producten gaan verkopen. En sinds vorig jaar ook via distributeurs. En in de Europese Unie ging het ons eigenlijk vrij gemakkelijk af. Je moet natuurlijk wel veel regeltjes aan voldoen, veel producteisen. En Maar in principe ging dat vrij soepel, denk ik. Ja, achteraf gezien. In het moment zelf is dat het wel anders. Maar...
Merken jullie een verschil tussen de online verkopen, waar jullie het eerst mee hebben opgestart, de export, en inmiddels dus ook met distributeurs in de verschillende landen? Merken jullie een verschil qua bereik en omzetgroei? Of?
Ja, zeker. Ja, dat is onvergelijkbaar. Als je eenmaal in Amerika een distributeur te pakken hebt, dan in no time lig je daar in 300 winkels en dan ben je klein begonnen. Dat is wel een heel ander verhaal dan het handjevol orders wat we daar een paar jaar geleden binnen haalden online.
Ja, precies. Ja.
Omdat die distributeur echt actief voor je de boer op gaat in dat land.
Ja, zeker. En die weten waar jouw product goed past. Die weten de retailers te enthousiasmeren om het in te kopen. Die weten het goed te presenteren. Dus dat geeft vleugels. Ja,
het heeft ook lang geduurd om die productlijn zo sterk te maken dat door het gewoon in de winkel te leggen, dat mensen het gaan kopen. En dat gebeurt nu. Dus daar heb je geen brand awareness via social media of een animatieserie voor nodig. Dus puur plaatsing in winkel is al voldoende.
Juist dat genoeg? Wauw.
Nou, tot nu toe wel. Dus de winkels bestellen en ze bestellen ook opnieuw. Dus dat vind ik altijd een goed teken. En we hopen dat te versterken door straks ook onze brand awareness te vergroten met die animatieserie in verschillende landen. Dus zijn we nu voor eind vorig jaar live gegaan in Frankrijk. En Nederland volgt en Duitsland en nu ook andere landen in Europa. Dus dat zal het hoop ik alleen maar versterken. Maar we merken ook dat gewoon het product aan zich en de boeken aan zich voldoende aantrekkelijk zijn om in de winkel doorverkoop te creëren. Online is dat wat moeilijker. Dan moet je echt wel veel geld uitgeven om een bereik te creëren.
En ik neem aan dat jullie zelf ook wel de boer op gaan en niet alleen aan de distributeurs overlaten, maar dat jullie zelf ook regelmatig nog allerlei landen bezoeken om dit aan de man te brengen.
We zijn eind vorig jaar met de eerste distributeurs begonnen. En tot die tijd hadden we ook al dat we B2B-verkopen deden. En dat deden we dan echt ook zelf. Dus op de beurs, in het buitenland ook op de beurs, orders schrijven. Veel bellen, veel mailen.
Ja, beurzen zijn sowieso een goed middel. Hè, om, zeker als je een eerste stap zet richting een bepaalde markt. Ja. Ook de markt te leren kennen. Ja. Je krijgt heel veel mensen langs je stand die iets zeggen over het product.
Ja, je ziet de reacties van mensen die er verstand van hebben. En dat helpt je ook echt om je product te optimaliseren. Dus ook als je de eerste paar jaar daar nog niks uithaalt, dan helpt het wel heel erg om weer een volgende stap te maken. Je product logischer te maken, beter te presenteren. Ja. Ja.
Wat kun je een voorbeeld geven? Iets wat je op zo'n beurs geleerd hebt?
Ja, wij doen veel knutselproducten. Dus kinderen kunnen een muizenhuiskamertje nabouwen. En wat we eerst niet helemaal goed in het vizier hadden, is dat je bijvoorbeeld alle producten die te maken hebben met één kamer, dat je die goed in kleur moet coderen, zodat het ook voor klanten herkenbaar is van deze producten horen bij elkaar. Als je zelf zo'n product ontwikkelt, dan is alles zo logisch. Dan zie je haast niet meer wat klanten zien.
Ja, en dit is een verschil ook wat je online doet en wat er in de route uiteindelijk in de winkel terechtkomt. Kijk, online kan je leuke links maken, upsellen en dan heb je een heel logisch verhaal. Maar in de winkel moet het ook nog even kloppen. En dan moet een product ook in de schappen passen. Dus,
gaan jullie dan zelf ook die winkels af om te kijken hoe het daadwerkelijk in de schappen ligt? Want hoe jullie het willen, maar hoe de winkelier het zelf doet, zit soms wel eens een verschil.
Ja, we maken nu wel een presentatie van hoe het vervolgens in de winkel moet liggen. Maar je merkt ook dat het per land soms wel verschilt ook. Boekenplanken in de UK zijn toch echt wel wat anders dan in Nederland. Ja. Dus daar moet je een andere maat boek voor hebben. Dus,
oh, echt? De maat moet anders?
De maat moet anders, ja. Dat is dan lastig. Ook verzendkosten. Je wil natuurlijk een brievenbuspakketje hebben. Verschilt soms ook een beetje per land. Ja, daar moet je wel rekening mee houden.
Maar
je kan niet iedereen
standaard maat in boekenplank of zo? Ja, die Engelsen hebben natuurlijk een eigen maat. U hebben sowieso hun eigen maat.
De standaard maat is daar gewoon net even anders. En
dat gaat in feed en waar rekenen ze allemaal mee daar? Ja, altijd die ingewikkelde Engelsen weer. Maar zijn er ook andere dingen qua... moet je je strategie ook per land toch een beetje aanpassen? Omdat misschien, ik weet niet, misschien zijn er wel landen die denken... muisjes als hoofdpersoon van die boeken, dat valt bij ons niet zo goed.
Nou, het is wel een heel universeel verhaal. Dus we merken wel dat mensen door heel Europa en Amerika eigenlijk de boeken echt omarmen. En dat... dat past eigenlijk, de meeste culturen past het wel goed. We hebben wel in Korea hebben we af en toe wel kritiek gehad van de kamertjes zijn te rommelig.
Maar te rommelig,
ja. Maar ja, dat is precies wat we zijn ook met het muizenhuis. Dus daar kan je dan niet aan toegeven. Maar je hebt dus wel wat kleine cultuurverschillen. Maar over het algemeen doen we wat we doen. En we gaan niet ons merk of onze content zodanig aanpassen dat het voor elk land verschillend is. Want dan... tegen het bedrijf voeren.
Ja. Nou, je noemt al het woord cultuurverschillen, dan voel ik iets aankomen.
Cultuurclash.
Ja, je moet dan toch ook wel tegen gekke dingen aanlopen of misschien wel grote blunders maken. Wat is jullie cultuurclash?
Ja, we hebben er lang over na zitten denken, maar tot nu toe hebben we eigenlijk nog niet echt een hele erge cultuurblunder begaan. Die ik op mijn netvlies heb. Maar wat wij wel bedachten, wat wel heel geestig is, is dat Muizenhuis wordt zo omarmd in alle verschillende landen, dat we heel vaak een gekke discussie bij ons in de winkel hebben met toeristen die het Muizenhuis hier zien en dan ervan overtuigd zijn dat het uit hun eigen land komt. En dan moeten wij ze dus opnieuw ervan overtuigen van nee, dit is echt hier in Nederland gemaakt door onze moeder. Daar staat ze. Dat is wel een gekke discussie.
Brengt wat vreemde discussies teweeg af en toe. Ja.
Op zich wel een compliment natuurlijk, hè, als ze dat denken.
Ja, absoluut. Het wordt echt in de harten gesloten. Ja.
Gerald, jij bent natuurlijk zo'n man van de wereld, maar ik kan me voorstellen dat jij ook nog wel eens een cultuurclash meemaakt.
Komt er wel eens eentje voorbij, of kwam er wel eens eentje voorbij. In het begin hadden we het over Barcelona natuurlijk. Nou, toen waren we nog net uit de collegebanken, nog niet zo heel lang met transfer bezig. En toen een hele belangrijke Spaanse opdrachtgever, Pans & Companies, een fastfoodketen met luxe belegde broodjes. Nou, toen hadden we een brainstorm sessie met de directeur daar. Dus ik met mijn compagnon naartoe, einde van de ochtend, goed gesprek. En dan word je, zoals het in Spanje betaamt, uitgenodigd voor een lunch. Nou, wij wisten dat kan wat langer duren in Spanje. Dus we hadden onze volgende meeting pas om 4:00 gezet. Dus om 2:00 schuiven we aan. Nou, het begint al met een fles cava natuurlijk in Barcelona. Maar de ene na de andere fles wijn werd ontkurkt. Om 6:30, een paar uurtjes later, zeg maar, gingen we helemaal kachel van tafel. Hebben die afspraak al tussentijds al afgezegd. En toen zijn we gewoon gelijk doorgegaan de kroeg in. Want er was geen werk meer aan. Maar de les die we daaruit hebben geleerd, dus ja, als je een belangrijke meeting hebt aan het einde van de ochtend in Spanje, hou er gewoon rekening mee dat je de rest van de middag misschien helemaal niks meer anders kan doen. En geniet er vooral van.
Ja, inderdaad. En dan s'avonds om 10:00 nog een keer het diner.
Die hebben we ook maar geskipt, zeg maar. Want de kroeg, dat duurde nog wel eventjes.
Maar niet aan Ian. Al die mooie producten van het Muizenhuis, waar komen die vandaan? Waar worden die gemaakt?
Het meeste in China, ook een gedeelte in Europa. Maar de meeste producten laten we in China produceren.
Ja, en is dat makkelijk? Moet je daar heel erg bovenop zitten om dat in de gaten te houden dat het goed gaat? Of heb je dat gewoon zo geregeld, jongens? Maak het maar.
Ja, we werken wel met lokale sourcingpartijen die dat die echt voet op de grond hebben daar. En dat voor ons organiseren. En ook zorgen dat alle keurmerken en kwaliteitseisen juist zijn. Maar je komt natuurlijk wel af en toe met wat werelddingen te maken als het sluiten van het Suezkanaal.
Daar hebben jullie ook last van natuurlijk.
Vorige keer hadden we net mazzel. Want wij waren er net voor met een levering. Maar het zit je wel aan het denken van, dat is toch wel jammer als je product heeft een maand stil liggen. Dan heb je wel een probleem.
Ja, want wat is het probleem dan? Je hebt natuurlijk geen bederfelijke product of zo, maar je hebt misschien dingen beloofd aan klanten.
Ja, dat is
inkomsten.
Gewoon je. Ja. Dus we zijn natuurlijk een groeiend bedrijf en groeien kost geld. En elke euro die later komt dan gepland, dat is gewoon lastig.
Ja. Er is ook veel discussie over de positie van China. Nou zijn jullie niet per se met hoogwaardige technologie bezig. Maar begin je wel anders naar China te kijken dan een paar jaar geleden door dat soort discussies?
Door welke discussie?
Over die positie van China en van moeten we alles nog wel vanuit China halen?
Het risico dat je loopt als je je productie exclusief in China doet. Ja, het is altijd een lastige discussie met China. Want aan de ene kant denk ik dat iedereen het liefst de productie zoveel mogelijk in Europa zou willen laten plaatsvinden. En tegelijkertijd merken wij ook wel heel erg dat het praktisch onmogelijk is om goed prijspunt te krijgen voor producten die uit Europa komen. Dus wij krijgen vaak te horen dat wij verkopen bijvoorbeeld knuffeltjes die in China worden geproduceerd, dat mensen de €18 dan al aan de hoge kant vinden. Nou ja, als je dat in Europa laat produceren, dan zit je zo op €60 aan kosten. Verkoopwaarde. Dus dat is een heel lastig overwegingen om dan te bepalen van waar je dan goed aan doet. Kijk, onze partner die zorgt er wel voor dat wij aan alle keurmerken voldoen. Dus dat onze producten echt op orde zijn. Dus voor nu is het voor ons nog niet mogelijk om dat te verhuizen naar China.
Maar ja, we kijken natuurlijk altijd wel verder van, ja, het is natuurlijk idealiter heb je al je risico's gespreid. En dat is ook wel een lange termijn doel om daar natuurlijk wel steeds bewuster mee om te gaan. Ik denk, naar gelang onze sourcing partners, die kijken natuurlijk ook altijd verder. Die hebben ook die vraag krijgen zij ook vaak. Dus ik denk dat het voor ons ook wel organisch zal gaan om steeds meer verschillende productiemarkten te kunnen betreden.
Ja.
Daar hoef ik niet per se de voorloper in te zijn. Dat,
Het zou wel te adviseren kunnen zijn, hè, wat wij veel om ons heen zien. En dat heeft zeker de coronaperiode, maar ook het Suezkanaal inderdaad, heeft ons wel getoond dat je heel kwetsbaar bent, hè, als je alle eieren in één mandje legt. En dus als er dan iets gebeurt en alles ligt aan die kant, ja, dan heb je misschien een probleem. Hè. Dus wat we steeds vaker zien, is dat mensen het inderdaad heel proactief gaan spreiden. En met misschien ook nog wat andere voordelen qua afstand is wat kleiner. Het wordt wat duurzamer. Je hebt misschien iets meer controle, hè, over het hele productieproces als het wat dichter bij huis is. Dus dat is wel goed om misschien mee te nemen.
Nou, kijk, een groot deel van onze omzet komt natuurlijk uit de boeken. En die boeken die worden allemaal in Europa gedrukt. Dus een groot deel in Nederland, ook in Polen. Dus qua papier zijn we in Europa wel weer heel goed. En dan kan je het ook heel voordelig doen. Ja. Dat scheelt.
En we werken buiten dat we zelf onze eigen producten maken, hebben we ook een licentieprogramma waar we met licentienemers werken die ook weer hun eigen productie producten laten produceren. En dat is ook soms in China, soms in Europa.
Dus jullie hebben al best wel wat spreiding, als ik het zo hoor.
Ja, zeker. Ja,
het is, als het wegvalt, is het niet gelijk paniek. Maar je hebt natuurlijk liever valt niks weg.
Ja,
natuurlijk. Nee. Ja. We hadden het net met Tony Chocolonely over de prijzen van cacao. De prijzen van papier die zijn ook behoorlijk gestegen de afgelopen jaren. Dat moeten jullie ook wel merken, denk ik.
Ja, wij hadden bij het laatste boek wat we zelf drukten, hadden we het geluk dat het papier op tijd gereserveerd was. Dus toen dat het boek in druk ging, toen waren de prijzen enorm gestegen. Maar daar hebben wij toen geen last van gehad. En volgens mij is het nu weer acceptabel.
Nu is het weer redelijk.
Ja.
Oké, dus je hoeft niet meteen zelf in de prijs te verwerken nu. Dat scheelt dan.
Nee.
Je noemde net ook al even aan het begin, er komt een animatiefilm aan. Of er is eigenlijk al een animatiefilm.
Nou, we hebben in samenwerking met de France Télévision en ZDF en Avrotros hier in Nederland hebben we een animatieserie geproduceerd van 78 afleveringen. En die wordt nu wereldwijd verkocht. En is ook al op tv. Dus
In Frankrijk is het sinds de kerst op televisie. En in Nederland de afgelopen maand op televisie geweest. En Duitsland begint einde van het jaar met uitzenden.
Kijk, maar ik hoor je zeggen, Avrotros, Duitse, Franse omroepen. Dus echt een soort Europese co-productie dan.
Klopt, ja. Ja, en dat, hier in Nederland heb je niet genoeg geld om zo'n productie te organiseren. Dus dat hebben we met verschillende partners gedaan. En daar is een fantastisch eindproduct uitgekomen waar we heel trots op zijn. En hopelijk gaat dat heel de wereld over zometeen.
Ja, en ben je dan zelf bij die omroepen op bezoek geweest om dat allemaal uit te praten in Duitsland en in Frankrijk? En
ik heb gepitcht samen met de producent op het hoofdkantoor van Télévision France. Bij de hoofd van de kinder-tv. Met een muizenhuisje onder mijn arm. Dus echt in de talies, met een muizenhuis in de koffer. En daar het project voorgesteld. En toen waren ze enthousiast.
En eerst even een snelcursus Frans gedaan of zo? Of
nee,
gewoon in het Engels?
Het grootste deel van die meeting is langs mij ingegaan. Want dat
Dat is ook geen rekening, weet je.
Nee,
dat
is,
hadden we moeten weten, hadden we nog een handje kunnen helpen vanuit Parijs met je collega's daar.
Nee, maar serieus. Dus heel veel ging in Frans.
Ja.
En je hebt het maar gewoon ondergaan en gedacht, ik merk het wel als ik thuis kom.
Ik had het natuurlijk heel goed voorbesproken. Dus ik wist precies wat er gezegd zou worden. En mijn onderdeel was vooral het charme-offensief met het huis en laten zien waar het allemaal vandaan
komt. En we werken dan samen met de producent die dan echt de productie verzorgt. En zorgen dat al die partijen ook met elkaar aansluiten. Dus we werken met heel veel verschillende lokale en experts daarin samen. We hoeven niet alles zelf te doen, gelukkig.
Ja. En had je bij die Fransen wel gelijk een gevoel toen je wegging van, ja, ik heb er een goed gevoel bij, dit gaat lukken? Of dacht je van, ze hebben zo'n pokerface, ik heb geen idee?
Nee, ik had wel het idee dat ze het leuk vonden, ja.
Dan lieten ze wel merken ook.
Lieten ze merken, ja.
Waarom heb je hier al die buitenlandse partijen voor nodig? Is het iets, die kennis van animatie, is dat iets wat we in Nederland misschien onvoldoende hebben?
Nee, we hebben dat in Nederland zeker ook. Er zijn hier ook hele goede studio's die prachtige programma's maken. Maar in dit geval is het een serie van 78 afleveringen. Het budget, Ian, weet je dat?
Ja, iets meer dan 8 miljoen euro wordt aan zo'n productie besteed. En dan heb je op de piekmomenten heb je ongeveer 50 man tegelijk werken.
Dat is gewoon echt een enorme productie. Dus
dan ook in verschillende landen. Want dat werkt ook weer met verschillende lokale subsidies. Dus dan heb je in Duitsland hebben we een stuk subsidie gekregen. Maar dan moet je ook in Duitsland een studio hebben werken. In Frankrijk hetzelfde.
Ja, tuurlijk,
dus dan moet ook aan die lokale economie moet dat dan besteed worden. Dus op die manier, dat is ook een van de redenen waarom het dan zo'n grote co-productie is geworden.
Nou ja, uiteindelijk commercieel gezien is het alleen maar slimmer, denk ik. Toch als je lokale partijen erbij hebt betrokken.
Ja.
Naast de financiële kant.
Ja, want je hebt ook een garantie dat het wordt uitgezonden.
Ja, precies.
En daar doen wij het uiteindelijk voor. Om te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen in contact komen met ons merk natuurlijk.
Ik vind het fascinerend om te zien hoe groot dat muishuis is geworden. Van eigenlijk gewoon een prentenboek naar al die dingen eromheen. Ja, je hebt hier een little mouse door, een houten deurtje. En daarachter zie je dan weer, dit is een stukje speelgoed eigenlijk, hè, daarachter zie je dan weer een muisje zitten. Dit is al een flinke stap geweest. Waar willen jullie over pak een beet 5 jaar staan?
5 jaar willen we nog een mooie groeistap maken. Maar uiteindelijk is wel het doel om een wereldwijd bedrijf te worden wat in één adem genoemd wordt met bijvoorbeeld Nijntje. Dat, dus het zijn wat ambities, maar
gezonde ambities.
Maar dat is wel waarvoor we willen gaan.
Gerald, heb jij dan nog een gouden tip die ze moeten opvolgen om dat te bereiken?
Volgens mij zijn ze al heel goed bezig. En we begrepen net ook dat jullie zelfs entiteiten in het buitenland aan het opzetten zijn. Ja, voor een echte grote uitbreiding is dat denk ik de manier. Dat je echt in de belangrijke potentiële markten echt met een lokale entiteit zit. En dan gaat het nog veel sneller, zeer waarschijnlijk. Dan heb je nog veel meer in de hand ook. Ja, zo'n land als Frankrijk en Duitsland zouden zich daar heel goed voor kunnen lenen, hypothetisch. Als ik het zo hoor dan.
Maar je zegt, heb je het nog meer in de hand. Maar ik zou denken, op het moment dat je verschillende entiteiten in het buitenland ook opstart, dat het juist een beetje, dat je moet oppassen dat je niet de teugels een beetje kwijtraakt.
Nou, wat je hebt, het zijn eigen entiteiten. Dus met eigen werknemers. Dat zijn jouw werknemers, dus die kan je veel beter aansturen. Dat gaat toch altijd makkelijker met je eigen mensen dan externe mensen. Maar daarnaast, in belangrijke landen zoals Frankrijk, vinden ze het vaak ook belangrijk dat je als buitenlands bedrijf een lokale vestiging hebt. En dan word je nog Franser of nog Duitser. En dat doet het daar alleen maar beter.
Ja.
Goeie tips, denk ik, hè?
Zeker.
We nemen het mee.
Goed, dankjewel. Dit was Wereldspelers voor vandaag. Zelfs met iets, eenvoudig, maar een prentenboek is al een hoop werk. Maar om dat dan nog een keer nog groter te maken en daar een florerend internationaal bedrijf van te maken, dat was mooi om te horen. Dank aan mijn gasten Manita en Ian Schaapman van het Muizenhuis en mijn co-host natuurlijk Gerald Baal. Volgende week dan zijn we er weer. Dan een nieuw bedrijf in de creatieve industrie. En de meest creatieve presentator van dit station is er dan ook weer. Dan is Jelle gewoon weer terug. Tot dan!
BNR Wereldspelers wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.